Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen week mocht ons orgel weer afgeleverd worden. En in dat licht wil ik vanmorgen beginnen met het zingen van Psalm 150. En daarvan het tweede vers, dat eindigt met de woorden: laat zich het orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot des Heren glorie paren. Psalm 150, het tweede vers. Luisteren met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 9 en daarvan het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal heren op u in zijn ellend. Vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Daarna openen Gods woord in het boek Handelingen, hoofdstuk 8, en lezen met elkaar de versen 4 tot en met 17. Handelingen 8, de versen 4 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. U is genoemd te lezen Handelingen 8 vanaf vers 4. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de schare hield zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met een grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in de stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij alle aanhingen van de kleine tot de grote zeggende, deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverij hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef geduriglijk bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden, dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. Terwijl ze afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing.
We gaan weer verder luisteren naar het werk van de evangelist Filippus in Samaria. En vanmorgen willen we luisteren naar de vrucht op zijn prediking. En het uitgangspunt voor de prediking vanmorgen is het 12e vers van Handelingen 8. Handelingen 8 vers 12, waar wij het woord van God als volgt lezen. Maar toen zij, dat zijn de Samaritanen, Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor en met de familie Durlo, nu de moeder en schoonmoeder afgelopen week is overleden, en willen de Heere danken voor en met de familie Hoijmeijer, nu Janneke weer thuis mocht komen uit de oase. Laat ons bidden. Heere, u bent toch onveranderlijk? Dat laat uw woord ons duidelijk weten. En aan het begin van elke dienst mogen wij dat ook belijden, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van uw handen. En Heer, als blijk daarvan hebt u deze morgen weer gegeven, uw dag, de eerste dag van de week. En mogen de deuren van uw huis weer open gaan en ligt het woord weer open voor ons. En zijn alle dingen gereed om het woord te verkondigen. En Heer, u bent al diezelfde God die werkte in de tijd van Filippus toen hij in Samaria was. Waar velen tot bekering en geloof kwamen toen Filippus de evangelist daar mocht prediken. En wat zou het nu een groot wonder zijn, Heere, als u zichzelf op diezelfde wijze zou willen openbaren, ook in deze donkere dagen waarin wij gekomen zijn. Heer, u bent toch dezelfde en het behaagt u toch nog steeds om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En Heere, nou hebt u ons hier gezonden, aan elkaar gegeven, om het woord te prediken. En wij binnen u, zoudt u willen afdalen met de werking van uw geest. Opdat ook hier in het midden van de gemeente, ja, in het midden van de kerk van Nederland, dezelfde vruchten gevonden werden, ook in diezelfde mate waarin het gevonden werd in de gemeente van Samaria. En Heere, laat ook de prediking van deze morgen dan ook gebedstof mogen geven in de binnenkamer, of u uw koninkrijk wil uitbreiden en krachtig wil werken onder kinderen, jongeren en ouderen. Want Heer, u weet, en wie er van ons nog steeds onbekeerd voortleeft op de brede weg naar het verderf, en nochtans komt u deze morgen en zegt u, laat u met God verzoenen. Nochtans komt u met de prediking van wet en evangelie, ontdekkend woord en een vertroostend woord. En laat gij uw knechten ook deze dag weer spelen op de fluit van het evangelie, maar ook de klaagliederen van de wet zingen. En Heere, dan bidden wij u, kom toch met uw Heilige Geest, opdat uw koninkrijk komen mogen. Bewaar uw kerk, bevermeerder uw kerk. Dat hebben we zo nodig in deze dagen, Heere. En als we dan zien wat u deed in Samaria, dat we grote gedachten van u zouden mogen krijgen. En Heer, als u ons zou vragen, gelooft gij dat ik dat doen kan, dan kunnen we niet anders zeggen, ja Heere, maar zou u het ook willen doen? En als we deze dingen vragen, dat er dan iets in ons hart mag zijn, waarmee u, Heer Jezus Christus, dat volmaakte gebed hebt begonnen, uw naam worden geheiligd. Het gaat om de verheerlijking van uw naam, Heere. Uw koninkrijk komen. Het is uw kerk en uw werk. Maar ook uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En daarom bidden wij u om uw geest. En zoudt u nog zondaren willen bekeren, maar zoudt u ook diegene willen gedenken waarin u een goed werk begonnen bent. Heere, wilt u het versterken, wilt u het verdiepen, wilt u tot de zekerheid des geloofs brengen, als dat nog niet zo is en wij nog zo van verre staan. Wel gehoord hebben van die zaligheid, wel de zaligheid hebben zien liggen in Christus alleen, maar geen armen hebben om aan te grijpen en geen benen hebben om toe te komen. Maar Heer, als u met uw geest komt om het geloof te werken en te versterken, dan zullen ze toch komen met smeking en geween. In een rechte weg zult gij ze voeren. Om die Christus te mogen leren kennen, aan te raken, te omhelzen, door het ware zaligmakende geloof. En zou u ook dat werk onder uw volk en kinderen willen geven, dat doorbrekende werk. Heer, u bent nog diezelfde God. En als we daar iets van mogen kennen, dat we verwonderd mogen raken over uw daden in ons persoonlijk leven, ook als we daar vanmorgen weer van mogen horen. Heer, zo bidden wij u om grote dingen die niet verdiend zijn, maar we kunnen niet zonder. En daarom komen wij tot u, met vrijmoedigheid tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En zou u dan zo deze morgen in ons midden willen zijn, hier in de kerk, en ook thuis als we mee mogen luisteren. Gedenk de gemeente, heren, ook degenen die weg zijn vanwege vakantie, wilt u ze gedenken, bewaren en beschermen, en op uw tijd weer veilig terugbrengen, en dat ze ook op deze uw dag naar uw woord mogen luisteren. En dat ze boven alles tot die ware rust mogen komen. Dat hebben we allemaal nodig, heren. Heren, wilt u dan zo in ons midden zijn? Gedenk de zorgen en noden in het midden van de gemeente. Degene die rouw en verdriet kennen. We dragen in het bijzonder de familie Deurlo aan u op. Na een kort ziekbed hebt u een geliefde moeder en schoonmoeder uit het leven weggenomen. U weet wat dat voor de kinderen en de kleinkinderen betekent. Ze had zo'n grote plaats, heren. En zou u willen vertroosten in dit gemis, in dit verdriet. Ook als aanstaande dinsdag de gang naar het graf gemaakt moet worden. O Heere, zou u dan uit genade met Jan Willem en Willeke willen zijn. En de rest van de familie. En wilt u ze vertroosten, Heere. En sterken door uw woord. Want te midden van de dood klinkt het levendwekkende woord. Dat blijft tot in der eeuwigheid. Ja, gedenk alle rouwdragenden in ons midden. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. Wilt u ze gedenken in uw gunst, de weduwen, de wedunaren. Degene die een vader of moeder moeten missen. Degene die een kind moeten missen. U weet wat dat voor hen betekent. En Heere, zou u dan maar willen vertroosten. Heren, wil u ook hartelijk danken dat Janneke weer terug mocht komen in de kring van haar gezin, bij Peter en de kinderen, nadat ze geruime tijd in de oase is geweest. Het is een oase voor haar geweest. En Heren, wilt u verder met haar optrekken, en dat het steeds maar mag blijven gelden, ook voor haar. Komt herwaarts, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, steeds weer opnieuw. Wilt gij uw vleugelen over dit gezin uitbreiden? En wilt u verder met hen optrekken en kracht geven en sterken, Heren, naar ziel en lichaam en geest. Ja, Heren, u weet volmaakt wat maaksel wij zijn, vanuit onszelf zo zwak, naar onze ziel, naar onze geest en ook naar ons lichaam. Maar wat een wonder dat u nog moede nog mat wordt en dat u elke keer weer krachten geeft. En wilt u de oprechte dankbaarheid in het hart werken, Heren, dat u het tot zover hebt geleid. Heren, zo zijn onze ogen op u. We danken u ook voor alle andere dingen die we niet met name noemen. Maar ieder zal wel iets kunnen noemen. Ja, vele dingen kunnen noemen. Die u ons elke dag schenkt. Ja, u overlaat ons dag en dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? Zou u onze gebeden, onze dankzeggingen alstublieft willen aannemen, die ook weer met zonde zijn bevlekt. Want al die heilige dingen zijn het altijd maar weer. Maar zou u, Heer Jezus Christus, die de grote voorbidder en danker is in de hemel, aan de rechterhand van uw Vader, zou u onze gebrekige gebeden en dankzeggingen willen overnemen en willen zuiveren en willen brengen voor het aangezicht uw Vaders. En zou u ons in die weg willen horen en willen verhoren uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede collecte voor de stichting Vriendestiemen. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven terwijl we samen gaan zingen op Psalm 40. De versen 5 en 8. Psalm 40, vers 5 en 8. samen van de prediking zingen wij Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt, Psalm 87, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wellicht weet u wel dat er tussen de Israëlieten en de Samaritanen een eeuwenoude vete was. Ze lagen elkaar totaal niet. Ze ontweken elkaar zelfs. Wanneer een Israëliet besloten vanuit Judea naar het noorden te trekken, naar Galilea, dan gingen ze noord door Samaria, wat daartussenin lag, maar met een grote bocht om Samaria heen. En als ze van het noorden naar het zuiden wilden reizen, gebeurde het op dezelfde wijze. Ze meden elkaar. En dan lees ik opeens iets heel wonderlijks. Ik hoop dat u dat wel meer mag ervaren als je de Bijbel leest. Dat je te midden van allerlei zwarte tonen opeens iets wonderlijks leest. Zo lees ik in Johannes 4 dat de Heer Jezus ook een keertje vanuit Juda naar Galilea wilde reizen. Maar Jezus nam geen omweg, maar reisde door Samaria. En dan vinden we die diepe wonderlijke woorden in Johannes 4 vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Nee, Christus nam geen omweg. De Heer neemt nooit een omweg als hij een zondaar wil zalig maken. Maar hij gaat naar die zondaar toe. Want daar in Samaria, gemeente, daar waren mensen die Christus kenden. Kenden van eeuwigheid, want die hoorden tot die grote scharen die niemand kan tellen en die hij ook zal gaan zalig maken. Dat waren ook zondaren die hij van zijn vader ontvangen had. Dat waren zondaren daar in Samaria waar ook Gods opzoekende liefde naar uitging. O jawel, door anderen veracht, maar niet door God. Wat een wonder is dat. Christus moest door Samaria gaan om daar zijn kerk te vergaderen. Ook onder de Samaritanen. Daar bekeerde hij ten eerste die zondares die midden op de dag bij de Jacobsbron kwam. Maar daar is het niet bij gebleven. Want velen van de Samaritanen kwamen toen tot hem en leerden in hem geloven. Maar ook daar is het niet bij gebleven. Want toen Christus door lijden tot heerlijkheid is ingegaan, heeft hij Samaria niet uit het oog verloren. Want er waren er nog meer die zalig moesten worden. Daar in de stad Samaria. En toen hij daar in de hemel was, viel het onder de raad en de voorzienigheid van zijn vader. Dat op zijn tijd de evangelist Filippus in Samaria terechtgekomen is. Om daar te prediken. Om opnieuw zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Want die prediking van Filippus droeg vrucht. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. En schrijf als thema boven de prediking: de vrucht van Filippus' prediking in Samaria. De vrucht van Filippus' prediking in Samaria. Drie gedachten. Dat spreekt van de opzoekende zondaarsliefde van God. We staan stil bij het zaligmakende geloof in Christus. En ten derde bij de krachtige bevestiging door de Geest. De vrucht van Filippus' prediking in Samaria, de opzoekende zondaarsliefde van God. Dus het zaligmakende geloof in Christus en de krachtige bevestiging door de Geest. We hebben bij de eerste preek over de geschiedenis van Filippus gehoord dat er in de stad Jeruzalem een christenvervolging was uitgebroken. Een hele heftige christenvervolging. Met als gevolg dat vele christenen moesten vluchten. En onder hen was ook Filippus, een van die zeven diakenen, die ook een inwendige roeping voelde om niet alleen te dienen, maar ook om het evangelie te gaan verkondigen. En uit vers 5 van Handelingen 8 blijkt dat hij in de stad Samaria gekomen is. De stad van Samaria. Dat betekent allereerst de stad Samaria zelf. En daar heeft hij het woord van God verkondigd onder de Samaritanen. Om het nog nauwkeuriger te zeggen, daar predikte hij Christus. En ongetwijfeld zal hij niet alleen in de stad Samaria hebben gepredikt, want de stad was een onderdeel van een provincie waar onder andere ook de stad Efraïm lag en Sichar en Sichem. En ook daar woonden de Samaritanen en ook daar zal hij ongetwijfeld de Christus hebben gepredikt. En dat is een wonder. Dat is echt een blijk van zijn opzoekende zondaarsliefde. Want laten we vanmorgen eens een ogenblik nadenken om bij ons hart te komen. Wie waren die Samaritanen nou eigenlijk? Natuurlijk, jongens en meisjes, je kent ze wel, Samaritanen. Je hebt er wel eens een verhaal over gehoord. Maar wat waren dat nou eigenlijk voor mensen? Tot aan de ballingschap hebben er in Samaria Israëlieten gewoond. Nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En Samaria behoorde tot het tienstammenrijk. Maar het tienstammenrijk bleef zondigen, bleef onbekeerd. En toen kwam de Heere met de kastijding van de ballingschap. En toen raakte heel Samaria leeg, ook de stad Samaria. Wat in de tijd van koning Omri de hoofdstad van het tienstammenrijk geworden is. Een heel klein groepje Israëlieten bleef achter in de stad Samaria en de rest werd allemaal weggevoerd in de ballingschap. Maar de koning van Babel vond het niet goed dat de hoofdstad van dat tienstammenrijk praktisch leeg bleef. Dus hij zond mensen van zijn eigen volk uit Babel, uit Syrië, naar die stad Samaria en daar moesten zij gaan wonen. Maar toen die Syriërs in stad Samaria kwamen, ook in de omliggende dorpjes, namen ze hun eigen cultuur mee, ze namen hun eigen afgoden mee. En dat duldde de God van Israël niet, want nota bene, het tienstammenrijk was weggevoerd vanwege de afgoden. En daar komen andere mensen voor terug met hun afgoden. En toen heeft de Heer laten merken dat hij dat niet wil, ook al waren het mensen uit Babel. En hij liet die vreemdelingen in aanraking komen met de ware godsdienst die nog heel sporadisch was in Israël. Allereerst kwamen ze in aanraking met die paar mensen die daar achtergebleven waren in de stad Samaria. Waarvan Gods woord ons laat weten dat ze nog vast wilden houden aan de oudtestamentische eredienst. En op de hoogtijdagen naar Jeruzalem gingen om naar de tempel te gaan. Maar in de tweede plaats liet de Heer het zelf aan die vreemdelingen weten. En dan kom ik bij een misschien onbekend gedeelte uit Gods woord. Maar toen die Syriërs nog maar net in Samaria kwamen en daar zomaar wilden voortleven zoals ze altijd wilden voortleven, zoals ze altijd geleefd hadden in Syrië, kwam de Heere met iets heel bijzonders. Weet je wat de Heere deed, jongens en meisjes? Moet je eens voorstellen, zit die stad helemaal vol met allemaal vreemde mensen. En dan stuurt de Heere een grote kudde brullende leeuwen naar de stad. En die komen zo de stad binnen en die gaan hier en daar mensen verscheuren. En op een of andere manier hadden die vreemdelingen in de gaten, dit is een daad van die God van dit volk. De God van Israël heeft deze leeuwen gezonden. En weet je waarom dat hij die leeuwen gezonden heeft? Omdat wij niet weten hoe die God van Israël gediend moet worden. En toen zaten ze met een probleem, want hoe moeten ze die God van Israël nu gaan dienen? Toen hebben ze gezanten gestuurd terug naar Babel en hebben ze dat tegen de koning van Syrië gezegd. En wat deed toen de koning van Syrië? Die zond een paar van die ballingen van die Israëlieten die hij meegevoerd had weer terug naar Samaria. En dat waren priesters en die moesten die vreemdelingen dan maar gaan onderwijzen in de godsdienst van Israël. Maar helaas, het waren wel priesters die zelf ook en God dienden toen ze nog in het land Kanaan woonden en de afgodendienaren waren. En die mensen hebben die vreemdelingen onderwezen in de dienst des Heren. Al was het helemaal besmet en vermengd met afgoderij. En na verloop van tijd ontstond er in die stad een mengvolk tussen heidenen en Joden. En er stond ook een gemengde godsdienst. En dat volk kreeg de naam Samaritanen. Het waren geen echte Israëlieten, het waren geen echte heidenen het meer, maar het waren een soort bastaarden. Een gemengd volk met een gemengde godsdienst. Enerzijds hielden ze zich aan de 5 wetten van Mozes, de eerste 5 boeken van Mozes. Naar hun eigen inzichten en kenden ook wel een soort Messiasverwachting. Ze hadden ook een eigen tempel, nee niet in Jeruzalem, maar op de berg Gerizim. En anderzijds was er alle ruimte voor de cultuur en de afgoden uit Babel. Kortom, gemeente, de Samaritanen, dat waren nou mensen die op zekere hoogte meenden de Here te dienen, maar tegelijkertijd heel makkelijk de wereld in huis haalden. En zulke mensen zijn een gevaar voor de kerk des Heren. Zulke mensen zijn een gevaar voor de ware godsdienst. Vandaar dat Ezra en Nehemia, na de ballingschap, toen de stad en tempel herbouwd werd, die Samaritanen op afstand hielden, al wilden ze heel graag meehelpen met de herbouw. Nee, zei Ezra, dat willen wij niet. Want we zijn veel te bang dat het teruggekeerde volk weer besmet wordt met die gemengde godsdienst. Gemeente, dat zijn de Samaritanen. Ze blijven vanmorgen niet op afstand. Want ze zijn een spiegel. Een spiegel voor ons, rechtzinnige, degelijke kerkmensen. In de 21ste eeuw. Want ook bij ons ligt het gevaar heel dichtbij. Dat we enerzijds heel godsdienstig kunnen zijn, maar anderzijds er een werelds leven op na kunnen houden. Dat we op zondag netjes naar de kerk komen en thuis meeluisteren. Dat wij naar het woord van God luisteren. Dat we de psalmen meezingen. Dat wij bidden. Dat we onze gaven geven aan de dienst des Heren. En dat we bezig zijn onze eigen tempels te bouwen. En toch, dat wij allerlei afgoden aan de hand houden. Afgoden, zegt u? Ik kniel niet voor een Boeddha-beeld. En ik heb geen gesneden beeld in mijn huis staan waar ik eer aan geef. Nee, dat weet ik wel. Heb ik ook niet. Maar wat zegt zondag 34 van onze Heidelberger Catechismus? Zo zuiver gegrond op het woord van God, dat wij in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders kunnen hebben of verzinnen waarop wij ons vertrouwen stellen. Dus afgoden zijn heel dicht in onze omgeving, zelfs in ons hart. En daarom komt deze morgen wel een ontdekkende vraag op ons af, gemeente, en leg hem alsjeblieft niet naast je neer. Hoe is uw leven? Hoe is jouw leven? Ben je misschien geestelijk zo'n gemengde Samaritaan? Hink je ook nog steeds op 2 gedachten? Weet je wat het woord van God zegt? Dat de Heer dat van je weet, als dat nog zo is. Want dan maak ik een sprong naar het einde van Gods woord, het boek Openbaringen, waar je precies een geestelijke aanduiding vindt van die Samaritanen, die er ook vandaag nog in de kerk zijn, geestelijk wel te verstaan. En dan denk ik aan de brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente van Laodicea. En daar hoor ik Christus zelf in die brief zeggen, Ik weet uw werken. Zij weet uw werken. En hij weet jouw werken. En hij weet mijn werken. En je kan niets voor hem verbergen. En dan komt het. Dat gij nog koud, nog heet zijt. Och, of je koud of heet zou zijn. Zo dan. Omdat gij lauw zijt, nog koud, nog heet, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. Het is alsof de Heere zegt, geestelijke Samaritaan, ik zie je zitten vanmorgen. Met je dubbel leven. En dat is in mijn ogen een lauw leven. Je mengt het een met het ander. Het hete water van de ware godsdienst. Ben je nog steeds aan het vermengen met het koude water van de wereld. En zo hink je op twee gedachten. Maar hoe lang? Zo de Heere God is, volg hem na. Zo de Baal, je afgod, de wereld en wat het dan ook is, je God is, volg hem na. Maar wees niet als dat lauwe water, wat je eerder uitspuwt dan dat je doorslikt. O gemeente, wat moet de Heere met lauwe, halfslachtige christenen doen? Met reformatorische godsdienstige degelijke mensen die ondanks alles onbekeerd voortleven en de wereld zo makkelijk in huis halen. Waarbij je soms door de week niet eens kan zien dat je een christen bent. Wat moet God met zulke lauwe mensen doen? Hij moet ze verwerpen. Net als die Samaritanen. Als lauw water uitspuwen, dat zou recht zijn. Het zou verdiend zijn als God dat volk van die lauwe Samaritanen aan hun lot overliet. En ze doorliet gaan in hun lauwheid. Een beetje godsdienst en een beetje wereld. Een beetje God en een beetje afgod. Maar hij deed het niet. Dat is toch een wonder. Hij verwierp die Samaritanen niet. Hij spuwde het niet uit als lauw water. Maar hij zocht ze op. Is dat geen zondaarsliefde? Tot twee keer toe lees ik in het woord van God dat Christus door Samaria moest gaan. Dat was de wil van de Vader. Dat was de opzoekende zondaarsliefde van de Vader. Hij genas die melaatse Samaritaan. Hij redde die Samaritaanse vrouw. Daar in Samaria, daar kwam een lauwe zondaar toch tot waarachtige bekering en geloof. Want gemeente, God de Vader zond zijn zoon niet naar de aarde om zondaar uit zijn mond te spuwen, om ze te verderven, maar om ze te behouden. En dat is zo'n onbegrijpelijk wonder. Want als God met u en jou, lauwe zondaar, in het recht zou treden en gadeslaan al die ongerechtigheden die je toelaat in je leven, ondanks je godsdienst, dan zou je verloren moeten gaan. Maar dan het evangelie. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in een wereld opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. Daar heb je nou de opzoekende zondaarsliefde van God. Ja, wat meer is gemeente, God heeft in zijn opzoekende zondaarsliefde niet alleen zijn zoon naar de aarde gezonden om die diepe, smartelijke lijdensweg te gaan tot behoud voor een zondaar. Maar daarbij heeft hij zijn knechten gezonden met het woord der verzoening in hun mond en hun hart, om zondaren dat heil bekend te maken, zodat het woord ingang mag vinden, ja ook in lauwe Samaritanen, in lauwe christenen. En daarom zendt hij zijn knechten als gezanten van zijnentwege. Zo lieflijk, zo ernstig, zo welmenend. Ja, dan moeten ze allereerst zeggen namens hun zender: gij zegt, lauwe zondaar, ik ben rijk en verrijkt, ik heb geen dingsgebrek. Maar gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dat is ontdekkend, gemeente. Dan blijft er niets meer van je over dan dit, als Gods geest je dat doet geloven. Maar dan staat er geen punt. Maar dan komt die hemelse raadgever en die zegt: en ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk zou mogen worden, en witte klederen, opdat gij bekleed mocht worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gezien moogt. Weet u wat hierin klinkt, in deze woorden? Wie hier schittert? De Christus. Hij is dat beproefde goud, waardoor een arme zondaar rijk kan worden. Hij is die mantel der gerechtigheid, waarmee je naakte zonde gaat bekleden. En hij bezit die genezende ogenzalf des geestes, waardoor een blinde zondaar gaat zien. Kijk, en als dat wordt gepredikt, zelfs aan lauwe Samaritanen, zal dat nooit zonder vrucht blijven. Kijk, en dat heeft Filippus nu mogen ervaren toen hij daar in Samaria was, en aan die lauwe Samaritanen, die hinkten op twee gedachten, de Christus heeft mogen prediken, onze tweede gedachte. Zij kwamen tot het zaligmakende geloof in Christus. Toen Filippus in Samaria de Christus verkondigde, was dat voor de Samaritanen allereerst een hele ontdekkende prediking. Wist u dat? En dat blijft het. Misschien hebt u wel een beetje verkeerd beeld gekregen van de zuivere Christusprediking. Maar wist u dat als de Christus zuiver bijbels wordt gepredikt, dat er van een zondaar niks meer overblijft? En dan kun je gelijk jezelf toetsen of Christus alles voor je geworden is. Waarom was dat zo ontdekkend voor die Samaritanen? Nou, Filippus heeft gepredikt wie de Christus echt was. En toen ging er een streep door de Messiasverwachting, die ook onder de Samaritanen heel bedoezeld voorkwam. Hij heeft gepredikt: Christus is de Zoon van God. Jawel, de beloofde Messias. En hij is naar de aarde gekomen om te lijden. Hij is naar de aarde gekomen om te sterven. En niet zomaar een dood, maar de kruisdood. Waarvan de boeken van Mozes ook duidelijk zeggen, en dat moeten de Samaritanen geweten hebben, want het staat in Deuteronomium, dat het een vervloekte dood was. En toen heeft die Samaritanen gepredikt waarom Christus zo naar de aarde moest komen. Want de mens had gezondigd. De mens stond in de schuld bij God. De mens, ook die Samaritanen, hadden de dood verdiend. En wilde een verloren zondaar ooit weer met God verzoend worden, dan moest aan het heilige recht van God worden voldaan. Of door die mens zelf, of door een ander. En eerlijk moet Filippus toen gezegd hebben: niemand van u Samaritanen is in staat om dit te kunnen doen. Alles werd van die mensen afgebroken. Hun zonden werden aangewezen en er ging een streep door heel hun godsdienst. Alles werd afgesneden. En het moet een hele ontdekkende boodschap zijn geweest voor die Samaritanen die zo'n lauw godsdienstig leven erop nahielden en dachten dat ze wel wat waren. Maar met heel hun lauwe godsdienst kwamen ze erachter: we zijn niets anders als goddeloze vijanden. En met al hun lauwheid kunnen ze voor die grote God niet bestaan. En zouden ze het verdiend hebben dat God hen uit hun mond zou spuwen. Een gemeente, zulk een eerlijke prediking, ontdekkende, afsnijdende prediking, moet ook vandaag klinken. Er mag niets van de mens overblijven. En dat valt verkeerd in onze hoogmoed. Ja, en dan zal er een reactie op komen, dat kan niet anders. Iedereen reageert daarop. Op een ontdekkende, afsnijdende prediking. En de een is er gelaten onder en die stopt het gauw weg en die probeert iets moois uit de preek mee te nemen en gaat daarmee weer naar huis. Weer een ander die zal vijandschap ervaren. Dat is iets heel akeligs. Want het is natuurlijk wat, gemeente, laten we nou vanmorgen eens heel eerlijk naar onszelf kijken. Als je toch denkt wat te hebben en het wordt van je afgenomen. En je blijft werkelijk arm en naakt en blind over. Dat willen wij niet, want we zijn daar veel te hoogmoedig voor. Ja, ik weet, het is pijnlijk ook voor mezelf. Maar het is wel profijtelijk. Het is genade als je voor zo'n prediking mag vallen. En dat zag Filippus nou gebeuren in Samaria. Daar waren mensen die gingen het geloven. Die gingen het echt geloven. Dat ze ellendig waren, jammerlijk, arm, blind en naakt. En ze deden er niets meer van af. Ze bogen eronder en reken maar, dat geloof ik op grond van Gods woord, al staat het er niet in onze tekst, dat ze dat deden met een verbroken en verslagen hart. In vers 6 staat: zij hielden zich aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Er staat in de grondtekst een woord dat betekent: ze sloegen acht op die prediking. Ze richten alle aandacht op die prediking. Ja, dat woord betekent ook: ze gaven zich geheel over aan de prediking van het woord. En inderdaad, Filippus heeft Christus gepredikt. Christus en Christus alleen. Dus bleef er niets van die mensen over. Hij predikte, zo staat er in vers 12, en dan heb je een nadere uitleg van zijn prediking: het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van de Heer Jezus. Hij predikt het koninkrijk van God. Hij predikt het koninkrijk van Gods genade. Hij predikt in welke weg een verloren zondaar, die zich van nature bevindt in dat koninkrijk van de zonde en de duivel, in dat rijk van Gods genade kan komen. Hij predikt de Christus als de enige weg, de deur, de poort tot dat genaderijk van God. En hij liet dat gepaard gaan met wonderen en tekenen. Zieken werden genezen. bezetenen werden van de duivel verlost en dat alles gebruikte de Heilige Geest om in het hart van die verloren mensenkinderen het ware geloof te werken, dat niet alleen anderen, maar ook die Samaritanen, Christus gegeven is tot zaligheid van hun ziel. En gemeente, wat gebeurt er nu in je hart als je werkelijk geleerd hebt door het werk van de Heilige Geest dat je ellendig bent, dat je jammerlijk bent en arm en blind en naakt, dat je werkelijk niets meer hebt dan zonde? Wat gebeurt er in je hart als je zo bent en je hoort van Christus? En het geloof komt erin mee. Wat gebeurt er dan? Wie zou daar vanmorgen van kunnen getuigen in ons midden? Wie kent hier Christus? Wie weet van dat onvergetelijke moment dat hij voor het eerst in je leven zo aan je ziel werd geopenbaard en dat het geloof er zo in meekwam dat je voor het eerst kreeg te geloven: het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Wie kan daarvan getuigen vanmorgen? Dan weet je gelijk, je staat voor God. Weet je wat er dan gebeurt? Dan raak je ziel vervuld met blijdschap. Dan raakt je hart vervuld met hoop en verwachting. Dat gebeurde ook bij de Samaritanen. Ze werden zeer verblijd onder de prediking van Christus. Zijn er nog verblijde mensen in ons midden? Die blij zijn met Christus. Ja, dat is een vraag. Daar zal het op aankomen in je leven. De Heer heeft het zelf beloofd. En geen van zijn beloften zal onvervuld ter aarde vallen. Dan hoor ik de Heer Jezus zeggen tegen zijn discipelen: uw droefheid zal tot blijdschap worden. Sterker nog, als die geestelijke blijdschap in je ziel geboren wordt, als je hoort van die Christus die gekomen is voor dat ellendige, jammerlijke, arme, naakte, blinde volk. Als daar die blijdschap ontstaat, is dat verhoring van de voorbeden van Christus. Wist je dat? U die er geen vreemde van bent. Dan denk ik aan het ontroerende gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. Maar nu kom ik tot u, Vader, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap hebben in zichzelf. Dus die blijdschap die ontstond in het hart van die Samaritanen en de blijdschap, die geestelijke blijdschap die al Gods kinderen leren kennen in dit leven, waar komt die nou vandaan? Die komt uit Christus. Want alles komt uit Hem. Weet u wat er in dat hart van die Samaritanen ontstond toen hun hart vervuld werd met blijdschap? Toen er was er iets in hun hart van de vreugde die in Christus was. Toen van eeuwigheid die afspraak gemaakt werd dat hij naar de aarde zou komen om te lijden en sterven. Toen hij zich borg stelde bij zijn Vader, toen zag hij reeds op het einddoel de verheerlijking van God en de zaligheid van zijn kerk. En toen werd het hart van de Heer Jezus verheugd in God. En vanwege die vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis willen verdragen en de schande willen verachten. En iets van die vreugde, iets, zal in het hart van Gods kinderen afdalen. Als ze gaan verstaan hoezeer de Heere hen bemind heeft. En als hij het gaat zeggen, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Kijk, iets van die blijdschap werd geboren in het hart van die Samaritanen. Ook dat was vrucht op de prediking van Filippus. Want hij predikte Christus voor een alles missende zondaar. Hij liet horen voor wie Christus gekomen was. Voor armen van geest. Voor bedelaars die niets meer hebben. Die alleen maar een lege hand kunnen ophouden aan de troon der genade. Mensen die leerden treuren over hun zonde. Mensen die zachtmoedig, zacht van hart gemaakt zijn en daardoor leerden buigen voor God. Mensen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden, maar die hoorden van hem en die leerden hongeren en dorsten naar de Heer Jezus Christus alleen. Dat zijn nou allemaal vruchten, gemeente, die geboren worden onder de zuiver prediking van Christus. Als dat door de geest wordt toegepast. Nou, zijn die vruchten in je hart gewerkt? Heb je jezelf ook zo leren kennen? Als zo'n ellendige, zo'n jammerlijke, zo'n mensenkind die niets anders heeft dan zonde en schuld. En is het je ook om God te doen? Begeer je nou ook als zo'n naakte zondaar bekleed te worden met dat witte kleed van waar je van gaat horen in de prediking? Of om het met andere woorden te zeggen, begeer je ook zo graag dat je zonden worden vergeven? Dat je gewassen mag worden in dat bloed dat de Heer Jezus gestort heeft? En heb je zo, wel eens verstaan wat de diepe betekenis van de doop is? Want in die gemeente van Samaria kwamen mensen tot geloof en bekering, en toen werden zij gedoopt, zo staat er. Mannen en vrouwen, vers 12. En Filippus heeft in gehoorzaamheid aan de koning der kerk die mensen gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maar we kunnen dit gedeelte heel mooi opmaken dat die doop voor die ware christenen werkelijk betekenis heeft gekregen. En daarom moest Lucas, de schrijver van de boekhandelingen van de Heilige Geest, opschrijven dat zij gedoopt werden in de naam van de Heere Jezus. Oh jawel, ze werden daadwerkelijk in de naam van een drie-enig God gedoopt. Dat had Christus bevolen. En geloof maar dat Filippus daaraan gehoorzaamd heeft. En toch staat er heel specifiek, gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Weet u wat dat zeggen wil? Die ware christenen, en ik leg de nadruk even op ware, want volgende week zullen we horen van Simon de Tovenaar, maar de ware christenen in Samaria, die hebben de diepe betekenis van de doop verstaan. Ze waren met Christus gestorven. En zijn met hem opgestaan tot een nieuw leven. Ze hebben door het geloof, zo zegt Petrus ergens of Paulus ergens, Christus als een mantel der gerechtigheid aangedaan. Zal ik het je heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes? In die tijd werden mensen onder water gedompeld. En dan moet je dat in gedachten voor je houden. Dan zie ik Filippus komen Met zo'n man, zo'n vrouw, die tot waarachtige bekering en geloof in Christus gekomen is. En samen dalen ze af in het water. En dan wordt die bekeerde zondaar ondergedompeld in het water. En wat gebeurt er dan? Dan is die persoon helemaal omgeven door het water. Zijn hoofd is onder water, zijn voeten is onder water en alles wat ertussen zit is onder water. En weet u wat de Heilige Geest dan doet? Geloven. Ik hoop dat er ook mensen in ons midden zijn die dat wel eens hebben mogen geloven. In een uur van een doopsbediening. Of dat ze teruggeleid werden naar hun eigen doop. Als sacrament. Zoals dat water heel mijn bestaan omgeeft. En er niets van mijn lichaam onbedekt is met water. Zo ben ik geestelijk, totaal gewassen in het bloed van Christus. Wie heeft zo zijn doop wel eens verstaan? Om in dat bloed te leren, daar worden al mijn zonden voor eeuwig verzwolgen. Om uit dat bloed op te mogen staan als een reine maagd voor God. Waarvan God zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Om door dat bloed zo schoon te zijn, dat God je ziet alsof je nooit één zonde gekend nog gedaan heeft. Omdat je bekleed bent met de mantel van Christus gerechtigheid. Dan ga je met Jesaja zingen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij, niet ik, Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priestelijk sieraad versiert. En als een bruid die zich versiert met haar gereedschap. Ziet u wel dat als er een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus, dat er ook een opwas komt in de geestelijke blijdschap. En die zal nog krachtiger ervaren worden als je mag merken dat de Heilige Geest zijn werk in je hart wil bevestigen, onze laatste gedachte, de krachtige bevestiging door de Geest. Wat gaf de Heer een rijke vrucht onder de Samaritanen? Dat bleef niet verborgen. Dat kan ook niet. Gods werk blijft nooit verborgen. En het gerucht bereikte zelfs de stad Jeruzalem. En daar is iets heel wonderlijks gebeurd, want er was een heftige vervolging uitgebroken. Maar er kunnen niet zulke verschrikkelijke omstandigheden gebeuren in je leven of de Heere kan zijn kerk bewaren, wist u dat? Want dan moesten er vele christenen vluchten uit Jeruzalem, de apostelen niet. Die bleven in de stad Jeruzalem. Het was net alsof de Heer een vurige muur rondom hen was en tegen al die vervolgers zei, niet aan mijn apostelen zitten. En zo bleven ze in de stad Jeruzalem om daar toch nog hun werk te kunnen voortzetten, ondanks de vervolging. En toen hoorden ze van die grote daden van de Heere in Samaria. En de discipelen wisten natuurlijk ook wel hoe dat lag bij de Samaritanen. Zij wisten ook wel van die eeuwenoude vete die er was. En dan nu dit? Deed God wonderen daar? Daar wilden ze meer van weten. Nee, niet uit een soort wantrouwen of zo, maar werkelijk uit een heilige belangstelling, uit een heilige nieuwsgierigheid. Ze hoorden van Gods werk en dat wilden ze zien, daar wilden ze getuigen van zijn. En daarom werden Petrus en Johannes naar Samaria gezonden. En ik kan me zo voorstellen, gemeente, toen ze daar aankwamen, dat ze eerst op bezoek zijn gegaan bij Filippus. Want die heeft daar mogen prediken. Die zag de vrucht op zijn prediking. En dan zou je verwacht hebben, toen Petrus en Johannes daar binnenkwamen bij Filippus, dat ze samen zeiden, en nou gaan we de Heere danken. Maar dat lees ik niet. Ik lees niet dat ze de Heere gingen danken. Ze waren wel dankbaar, zeker. Maar ze gingen voorstellen om te bidden. Om iets aan de Heere te vragen. Maar wat dan? Ze stelden voor om te vragen of de Heilige Geest zou komen. Of die op die Samaritanen mocht vallen. Zodat ze die geest zouden mogen ontvangen. Maar wat heeft dat te betekenen? Was de geest dan nog niet werkzaam in Samaria? Was het niet zijn werk dat ze vielen voor het woord? Was het niet zijn werk dat ze verblijd werden, dat ze geloven mochten en dat ze de diepe betekenis van de doop hebben leren verstaan? O gemeente, de geest werkte daar al lang. Dat was allemaal het werk van de Heilige Geest. Om het heel duidelijk te zeggen, zaligmakend werk van de Heilige Geest. Want de schrift zegt, niemand kan zeggen Jezus de Christus te zijn dan door de Geest. Dus de Geest was daar krachtig werkzaam in Samaria. En dan toch die vraag, dat gebed om de Geest. Hoe moeten we dat zien? Gemeente, dit moeten wij heilshistorisch zien. Het was heel speciaal voor die Samaritanen een extra bevestiging waarvan de Geest het nodig acht dat ze dat ontvingen. Zodat ze echt mochten geloven, het heil in Christus is ook voor de Samaritanen. Voor dat hele bijzondere bastardvolk. Die zo veracht waren. Want let even op het boek Handelingen. Op de Pinksterdag kwam de geest ook met bijzondere krachten en tekenen. En viel hij in Jeruzalem met name op de Joden. Want hij was voor de Joden gekomen. En in Handelingen 10, de geschiedenis van Cornelius, zijn allemaal heidenen bijeen. En de achtergeest is opnieuw nodig om op een bijzondere wijze op die heidenen te vallen. Zodat die heidenen mogen weten, het is ook voor ons. En nu heeft het Heilige Geest ook goed gedacht om dat bij de Samaritanen te doen. En daarom kwam hij met bijzondere tekenen daar in Samaria. Als een bevestiging van zijn werk wat hij al gedaan had. En dan zie je de vervulling van de belofte en van het bevel wat Christus gaf voordat hij naar de hemel ging. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. Wat er precies geweest is, ik weet het niet, het staat er niet. Werd het huis misschien bewogen? Toen ze daar aankwamen en gebeden hadden en de handen opgelegd hadden, begonnen daar misschien een aantal christenen in vreemde talen te spreken, zoals ik dat wel meer tegenkom in de Bijbel, in het begin van het boek Handelingen. Of ging de Heere zo krachtig getuigen met de geest van die ware gelovigen, dat Gods kinderen bij elkaar bemerkten dat ze in een geestelijke situatie kwamen, dat ze niets anders konden doen dan groot van de Heere spreken? Gebruikte de geest misschien een natuurverschijnsel zoals de wind of dat vuur? Ik weet het niet. Maar er gebeurde daar in Samaria iets waardoor die Samaritanen een extra bevestiging kregen. De geest is ook in ons midden gekomen. En dan komen we natuurlijk bij een spannende vraag, waar jij misschien ook wel eens mee zit, of u. Zou de geest dat ook in de 21ste eeuw nog zo doen? Laten we niet klein denken van de almacht van de Heilige Geest. En ook vandaag kan hij hele bijzondere dingen gebruiken om een zondaar te laten weten dat hij krachtig werkt. Hij geeft sommige van Gods kinderen wel eens dromen of gezichten. Soms laat hij verschillende kinderen van God, die elkaar soms niet eens kennen, maar daarna wel leren kennen, dat ze samen mogen stemmen over een bepaalde zaak. Hij kan wel eens in een bepaalde situatie een kennelijke verhoring geven, als er gemeenschappelijk wordt gebeden om de genezing van een gemeentelid. Hij kan inderdaad natuurkrachten gebruiken. Hij kan onmiddellijk spreken tot een mensenkind. Soms geeft de Geest aan bepaalde mensen een bepaalde wijsheid, zodat ze bepaalde gebeurtenissen in dit leven kunnen verklaren en uitleggen. Of hij komt ongedacht in een bepaalde situatie dat je met elkaar moet zeggen, dit werk is van de Heere geschied. Ach, als we het daarover zouden hebben, laat het dan maar klein worden onder de almacht en de wijze werkingen van de Heilige Geest. Maar pas op. Laten wij van die bijzondere werken nou nooit een wet maken. Laten we dat nooit van de Geest afdwingen. Laten we dat nooit normatief stellen. Maar laten we dat altijd over aan zijn vrijmacht. En als hij het goed acht om op een hele bijzondere wijze iets te doen, dan heeft hij dit doel op het oog om te laten weten. Maar ik werk nog. Met mijn kracht door het woord. Maar ondanks die bijzondere dingen, en daar gaan we mee afsluiten vanmorgen, is het ook zijn gewone wijze, zijn gewone werkwijze, om steeds weer zijn werk te bevestigen in het leven van de zijnen. En wat een wonder is het als hij op zijn werk terugkomt in je leven. Want een wonder is als hij het gaat bevestigen en versterken wat hij zelf heeft gewerkt. Als hij laat weten, misschien wel onder aanvechtingen dat je denkt, het is geen waar werk bij mij. Maar dat hij het laat weten vanuit het woord, dat je werk in der waarheid is. En dat er misschien een periode in je leven gekomen is dat het zo donker geworden is, dat alles kwijt lijkt te zijn. En dat je denkt, zou hij wel werken? Zou hij wel terug willen komen in mijn leven? Dat hij het laat weten. Ik zal nooit laten varen wat mijn hand begon. Dat hij opnieuw de kracht van zijn woord en belofte doet ervaren. Ja, dat hij zelfs je gaat wijzen. Dat God een eed afgelegd heeft bij zijn belofte. Om zijn aangevochten zwakke kerk te hulp te komen in de aanvechtingen. En dat hij het je gaat zeggen vanuit het woord. Luister eens. Je denkt dat het geen waarheid is. Je denkt dat het niet van mij is geweest. Wat er in je leven is gebeurd. Maar luister eens. Ik heb toch gesproken in je leven. Zeg het eens, daar kun je toch niet omheen. Haal het nog eens in de herinnering toen ik met kracht sprak. En ook zo juist sprak. Een woord ter juiste tijd sprak in je ziel. Denk er eens aan terug en luister eens wat ik je ga zeggen. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind. Dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het niet bestendig maken terwijl hij het wel gesproken heeft? Het antwoord ligt in die vragen opgesloten. Dat zal hij nooit doen. Hij zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daarom maakt hij het elke keer weer waar. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem. En het geklank des konings is bij hem. En als de Heer is begonnen in je leven, blijft dit waar tot in der eeuwigheid. En steeds weer zal hij dat werk bevestigen, zoals het samen gaan zingen. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Groot en eeuwig God in de hemel, die nooit laat varen wat uw hand begon, zoudt u ook zo krachtig willen werken onder ons. U bent nog diezelfde God, Heere. Zoudt u dan willen komen met de krachtige werking van uw geest, als uw woord wordt verkondigd, en geef dat uw knecht steeds weer op een bijbelse zuivere manier de Christus mag verkondigen in het midden van de gemeente van Kralingen. En wilt u erin meekomen, Heere? Niet om ons, want dat kan het nooit, maar om uw eer, Heere. Het is toch uw zaak. Denk nog aan uw naam. Denk nog aan uw verbond. Denk nog aan uw eer. En zoudt u zo zaligmakend willen werken onder ons, dat uw koninkrijk komen. Hartelijk dank, Heere, dat we zo onder uw woord mochten zijn. Geef dat het vanmiddag nog een keer mag plaatsvinden, als we gaan horen over die heilige ontvangenis en geboorte van u, Heer Jezus Christus. En wilt u geven dat dat woord tot troost mag zijn. We hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 119, het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontvang door uw bevelen het leven. 119, vers 47. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.